Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Werner Trio.
Goedenavond. Bent u er zo een die er alles voor veil heeft om het klimaat te redden en op 2 december mee gaat stappen in de klimaatmars in Brussel? Of ligt de dieselprijs u nauwer aan het hart en bent u van plan een geel hesje aan te trekken? Of bent u een beetje in de war geraakt door de berichten op social media die u vertellen dat we te maken hebben met een klimaathype die bepaalde groene ondernemers goed zou uitkomen? Op 3 december begint in Katowice in Polen de eerste belangrijke klimaattop na die van Parijs. Vandaar ook die klimaatmars in Brussel natuurlijk. En dan denk ik het is tijd om de puntjes op de i te zetten. En ik ga dat doen met een jong klimaatwetenschapper, Wim Thierry. Goedenavond.
Goedenavond.
U bent niet alleen jong, maar ook al beroemd, want u bent vorig jaar verschenen in de lijst van Forbes. Forbes is een zakentijdschrift, hè? En vertel eens over die lijst waarin je in terecht bent gekomen.
Ja, dat heeft te maken met het onderzoek dat ik doe. Wij kijken naar in ons onderzoek, in ons klimaatonderzoek, naar de effecten van water op het klimaat. Uh-huh. En dan zijn er zaken als extreme stormen in Afrika, waar we naar gekeken hebben, effecten van irrigatie op hittegolven. En ja, dat is op de radar gekomen van die mensen en op die manier.
Ja, in de radar van die mensen is natuurlijk een zakentijdschrift. Hè? Forbes, een van de bekendste van de wereld, door alle ondernemers zo'n beetje gelezen, geloof ik. Ja. Wat betekent dat voor jou?
Ja, er waren eigenlijk verschillende categorieën. Een van die categorieën is wetenschap. En daarin gaat men een aantal mensen selecteren die dat onderzoek doen op interessante en maatschappelijk relevante thema's. Mm-hmm. Het was een fijne erkenning, maar vooral een teken dat ik moet rustig verder doen dat ik bezig ben.
Maar dat ook wel dat de globale zakenwereld interesse heeft voor jouw onderzoek natuurlijk.
Ja, het is onderzoek naar klimaatverandering is iets dat implicaties heeft die verder gaan dan de wetenschap zelf. En dus heel wat mensen geraken geïnteresseerd in wat wij doen. En daarom dat ook communicatie is ook een belangrijk deel van onze job geworden daardoor.
Ja, en daarom staat trouwens naast jou een milieueconoom, Aviel Verbrugge. Goedenavond.
Goedenavond ook.
Een ancien, hè?
Ja.
Emeritus
ondertussen. Ik wou dat ik nog zo jong was. Als
ja? Ja. Leg nog eens uit, Aviel, wat is ook weer het verschil tussen een milieueconoom en een klassiek econoom?
Wel, een milieueconoom begeeft zich in een onderdeel van de kennis van de publieke economie, omdat milieu een publiek goed is. En dus het is eigenlijk een fractie van de publieke economie. En in plaats van enkel de vrije markt te zien en winst maken, bedrijfseconomie, finance enzovoort, kijken wij naar de afweging privébelangen, publieke belangen. En trachten we voorstellen te maken om de publieke belangen naar voren te halen. Ja. En dat is zeker zo in het klimaat nodig. Mm-hmm.
Ja, tegenwoordig zeggen we, het milieu levert diensten waar we eigenlijk nauwelijks voor betalen.
Dat is altijd zo geweest. En zolang we met weinig mensen waren en niet zo'n industriële economie, was dat ook niet problematisch. Het is eigenlijk vooral vanaf de Tweede Wereldoorlog problematisch geworden.
Ja. Goed, ik heb ook iemand, want ik heb jullie gevraagd om puntjes op de i te zetten, maar ik zei in de inleiding al, er zijn nogal wat mensen verward en dat heeft veel te maken met social media. Er heeft meneer Van Ypersele onlangs ook op gewezen dat hij dat, hij noemt dat verwarrers, klimaatverwarrers. En ik heb zo iemand gevonden via social media, die man heet Marijn Poels en dat is een documentairemaker en op bepaalde social media circuleert zijn documentaire The Uncertainty Has Settled. Dus ja, ermee verwijst hij naar de uitspraak The Science Has Settled, wat over klimaat wordt gezegd. Hè? Dat we daar nu wel van met zekerheid weten dat het door de mens allemaal in de knoei aan het raken is. The Uncertainty Has Settled, zegt hij in zijn titel, An Unexpected Journey. Hij is in de documentaire zie je eigenlijk een reis die hij maakt. Hij komt in Centraal-Duitsland terecht en hij ziet daar dat iets wat hij onrustwekkend vindt als linkse figuur, dat mensen hun werk kwijtspelen, landbouwers hun werk kwijtspelen en dat hij heel veel windmolens ziet staan.
Kijk, het begint natuurlijk met hele simpele vragen die ik stel in de film. En dat gaat met name richting de landbouw. Hè. Ik zie steeds meer boeren verdwijnen die in plaats van koeien windmolens op hun akker zetten. Ja. Omdat het gewoon veel attractiever is. Ja.
Met name in Duitsland natuurlijk. Hè. Duitsland, het land van de shift naar groene energie.
Precies, ja. En dan is natuurlijk vanuit een progressief insteek is natuurlijk de vraag, hoe duurzaam is dat eigenlijk? Hè? En hoe zeker zijn we daarin? Want we hebben natuurlijk wel een gigantische energietransitie, wat ook heel veel boeren verdrijft. En ik vraag me dan af, ja, doen we er wel goed aan en is het duurzaam? En dan kom je natuurlijk in bijna een slangenkuil van informatie, een wespennest van informatie, zowel over de energietransitie, maar ook over de klimaatwetenschap, hè, waar nog zoveel onzekerheden zijn. En waarin ik dan als bezorgde burger vragen stel, hoe zeker zijn we eigenlijk over alles?
Ja, en het hele ontwapenende eigenlijk aan jouw documentaire is dat je op het einde zegt, daar sta ik dan, net zo slim als toen ik aan de reis begon. En je zegt, ja, ik ben geconfronteerd met twee politieke dogma's. Eentje die je zou kunnen framen als links, namelijk klimaatverandering en het moet snel gaan. En eentje als rechts, dat er niks van aan is, dat het nonsens is, dat het gemanipuleerd is. Dat zou dan het rechtse dogma zijn. Je laat daar iemand voor aan het woord, Piers Corbyn met name. Die wordt natuurlijk wel beschouwd als... Hij verkoopt weersvoorspellingen en die wordt weggezet als iemand die niet wetenschappelijk te werk gaat, hè?
Zo wordt hij weggezet, dat klopt. En ik kan het ook niet beoordelen of dat ook zo is, hè? Ik ben geen wetenschapper. Ja. Waarom ik hem vooral een stem heb gegeven in de film, is omdat hij het tegenovergestelde claimt van wat de reguliere wetenschap claimt. Nou, dat is natuurlijk al een dogma. En buiten dat vind ik misschien niet zozeer wetenschappelijk, maar meer maatschappelijk wat hij vertelt tegen mij, vind ik eigenlijk wel heel, heeft mij wel aangezet tot nadenken.
Namelijk?
Want ja, laten we ons niet een beetje door het groot kapitaal drijven? Zijn we niet een beetje te ideologisch gevangen in die hele groene beweging? Wat ik heb geleerd, ik heb natuurlijk niet alleen Piers Corbyn bezocht, maar ook klimaatwetenschappers. In Duitsland een hele vooraanstaande Hans van Storch. Freeman Dyson is een van de levende iconen op de natuurwetenschap. Ja. En die hebben me wel wat meegegeven waarin ik wat beter vragen kan stellen misschien.
Oké, laat maar komen.
Nou, een vraag aan de klimaatwetenschapper is, we weten dat klimaatmodellen prima gereedschappen zijn om het klimaat te begrijpen. Het voorspellen van het klimaat is een ander ding. Modellen houden bijvoorbeeld geen rekening met wolkenvorming of externe gebeurtenissen, hè, de ontwikkeling van de mens, vulkanen, et cetera. En in hoeverre en met welke stelligheid kan een klimaatwetenschapper dan het klimaat over 100 jaar voorspellen? Okay. Is dat dan een beetje science fiction?
Ja, hij stond op de luchthaven, dat hebben jullie gemerkt. Ik moest hem daar bellen, want hij zit op het vliegtuig op dit ogenblik. Goed, een vraag aan Wim Thierry. Jij als klimatoloog, die klimaatmodellen, heeft dat van Freeman Dyson. Die ken je waarschijnlijk wel, hè? Freeman Dyson? Nee, jij wel, Aviel?
Een beetje, maar niet als de grote expert.
Het is een negentiger die in het begin betrokken was bij klimatologie. En die zegt van, ja, degenen die met klimaatmodellen werken, computermodellen, die hebben het geld gekregen, zegt hij in de documentaire die Marijn Poels heeft gemaakt. Maar goed.
Heeft het niet gekregen en dat ligt hem zuur op de maag.
Ja, ja, onder professoren. Ja. Maar goed. Ja. Wim Thierry, dus hoe zit dat met die klimaatmodellen? Ja. Die zijn prima om te beschrijven, maar ook om te voorspellen?
Ja. Ik ga daar met plezier heel uitgebreid antwoord op geven.
Goed.
Ik ga gewoon één puntje vertellen voordat we eraan beginnen, is dat dit wel een heel mooi voorbeeld is van wat wij noemen inderdaad de handelaars in twijfel of de klimaatverwarrers. Het is eigenlijk, dit fragment is een mooi voorbeeld van een poging om eigenlijk klimaatwetenschap in discrediet te brengen. En het is eigenlijk
in vraag te stellen, zou ik zeggen, hè?
Ja,
toch?
Het is eigenlijk een soort van, ja, de vraag is, dus er wordt eigenlijk twijfel gesuggereerd dat er twijfel en onzekerheid is op plaats waar dat er wetenschappelijk gezien geen is. En het is eigenlijk een strategie die parallel loopt met de strategie die de tabakslobby enkele decennia geleden heeft gevolgd, uh-huh, om te proberen wetenschappelijk gezien waren er duidelijke bewijzen dat roken de kans verhoogt op kanker. Maar toch is die lobby erin geslaagd om er nog decennia lang twijfel over te zaaien in de publieke opinie.
Dus wat jij suggereert is dat daar een lobby achter zit.
Wel, ja,
anderzijds is het natuurlijk wel zo dat wetenschap altijd... dat er altijd een graad van onzekerheid moet in zitten.
Ja, absoluut. Absoluut. En er zijn bepaalde zaken die onzeker zijn, maar niet de punten waar de handelaars in twijfel op duiden. Trouwens, we zien zelf dat het, om nog even op de tabakslobby terug te komen, dat het zelf vaak dezelfde mensen zijn in verschillende gevallen. Mensen die vroeger voor de tabakslobby werken, werken nu voor die lobby van de fossiele brandstoffen.
Ze zijn gespecialiseerd dus in het verwarren.
Inderdaad, ja, handelaars in twijfel. Ja,
oké, goed, die klimaatmodellen dan, dat zijn software-toepassingen, heb ik begrepen.
Ja, inderdaad. En ik zal beginnen met te zeggen dat die modellen erin slagen om het verleden accuraat te representeren en dan net daarom we die kunnen gebruiken om de toekomst te gaan voorspellen. Uh-huh. En dus die modellen die wij gebruiken, dat zijn complexe softwares die bestaan uit honderdduizenden lijnen code. En in die code worden de belangrijkste fysische wetmatigheden en chemische en biologische processen van het systeem aarde weergegeven.
En die data, van waar komen die? Hoe worden die
geoogst? Dat zijn fysische wetmatigheden, dus bijvoorbeeld uit de thermodynamica, zwaartekracht, noem het maar op. Dus wetmatigheden. En daarnaast zijn er bepaalde andere processen, uh-huh, die worden ook gerepresenteerd, zoals bijvoorbeeld fotosynthese enzovoort.
Ja, dus een mix eigenlijk van fysica, wiskunde, want je moet... analytische meetkunde nodig, geloof ik.
Die wiskunde is nodig om die fysische wetmatigheden om te zetten in code waarmee we kunnen vooruitgaan, kleine stapjes zetten in de tijd en dus voorwaarts stappen in de tijd. Ja. Dus dat is nodig om die fysische wetten te gaan vertalen naar die computercode. Ja, dan noemen we dat discretisatie, numerische discretisatie.
Ja, goed, dat wordt ingewikkeld natuurlijk, maar ook scheikunde natuurlijk.
Ja, absoluut.
Ja, okay. En dus, zo'n model, wat doet dat dan?
Ja, dus dat zijn enorm grote softwares. Om die te laten runnen, hebben we natuurlijk grote computerinfrastructuren nodig. Dus we gaan met die modellen op de supercomputer gaan draaien. En dan gaan we naar die simulaties kijken. En met die simulaties, we gaan dat model opzetten zodanig dat het het klimaat in het verleden kan reproduceren. Ja? Mm-hmm. Dat is dus waar we naar streven.
Ja.
Nu, we kunnen de historische curves van de waarnemingen reproduceren. En dat is het cruciale punt. We kunnen dat alleen maar doen als we die menselijke component, die uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, als we die meenemen in onze berekeningen.
Ja.
Als we die menselijke component uitschakelen in ons model, dan blijft de curve plat. Dan is er geen opwarming en dan zien we dus in de tijd een steeds grotere divergentie, een uiteengaan tussen de waargenomen curve en wat het model voorspelt. En dat is een van de sterkste.
Het model blijkt te kloppen met de waarneming.
Ja, het model klopt heel duidelijk. En
maar
met
hoe weet je hoe de functie verder zal verlopen natuurlijk? Hè? Want dat is de vraag die hij stelt.
Ja, het punt is natuurlijk dat de wetten van de fysica niet gaan veranderen in de laatste 100 jaar, in de volgende 100 jaar ten opzichte van de laatste 100 jaar. Dus als we erin slagen om variabiliteit en verandering van het klimaat in het klimaatsysteem en in al de verschillende componenten van het klimaatsysteem, want uiteindelijk het klimaatsysteem bestaat uit atmosfeer, land, ijskappen, oceanen. Mm. Als we de waarneming in al die verschillende componenten kunnen reproduceren, is dat een heel sterk argument om te zeggen, ja, we kunnen die modellen gaan gebruiken om te gaan doorrekenen naar de toekomst, hoe dat het systeem verder zal evolueren.
Ja. Het is wel zeer complex, hè, want ik heb gevonden dat gewoon om het ozon in de stratosfeer te beschrijven, dat je daar 12.000 scheikundige vergelijkingen voor nodig hebt. Dat is niet niks.
Ja, nee, natuurlijk niet. En het is ook zo dat bijvoorbeeld het klimaatmodel waar ik mee werk, daar zijn 5.000 wetenschappers, geregistreerde gebruikers en ontwikkelaars van die code. Ik kan natuurlijk, omdat het zo complex is, kan je niet een expert zijn in elk deeltje. Dus mensen hebben hun specialisatie en werken rond hun specialisatie, mm-hmm, richting een verbetering van het model. En al die samenwerking tussen die hele gemeenschap van wetenschappers maakt dat model als geheel steeds beter wordt. Hè. En dat is denk ik een cruciaal punt, dat als we kijken naar de huidige generatie van klimaatmodellen, en we vergelijken die met de voorbije generaties, dan zien we stelselmatig dat de kwaliteit van die modellen verbetert doorheen de jaren. natuurlijk, wij doen niet quality checks. Wij vergelijken met satellietdata, wij vergelijken met temperatuur- en neerslagmetingen die worden op het land gevoerd, met weerballonnen die worden opgelaten. Dat wordt, die vergelijking worden natuurlijk gemaakt.
Ja. Ja, en het voorspellende, heb ik begrepen, dat kunnen jullie ook eigenlijk bewijzen door terug te gaan in de tijd, zoiets, en dan te zien of als je het model zoals je het nu hebt, of dat... Of je dat kan checken met gegevens uit het verleden en dan te zien hoe het naar hier toe is geëvolueerd.
Ja, dus hoe het eigenlijk werkt is, als we kijken naar het verleden, dan gebruiken we onze modellen om te kijken wat zijn de oorzaken van de veranderingen die we hebben waargenomen. Mm-hmm. En dus kunnen we bepaalde zaken in het model, als we alles aanzetten mm-hmm. in het model, dan kunnen we de geobserveerde curves goed representeren. Maar we kunnen ook één voor één zaken afschakelen en daardoor kunnen we dus oorzaken voor die veranderingen gaan vinden. Ja. Dus dat is naar het verleden. Wat dat we dan gaan doen naar de toekomst toe, is te gaan verhaallijnen ontwikkelen over hoe samenlevingen evolueren. Mm-hmm. Ja. Gaan we naar een samenleving die heel sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen? Of gaan we naar een samenleving die de beslissingen van het Parijsakkoord ten harte neemt en dus sterk de uitstoot gaat reduceren? En dat gaan wij dan als informatie in ons model gebruiken en dan de verschillende scenario's voor temperatuur, neerslag gaan doorrekenen.
Oké, en dat leidt tot de volgende vraag. Enfin, ja, we kunnen dan overgaan tot de volgende vraag die die verwarde documentairemaker Marijn Poels heeft de vraag die hij heeft gesteld. Hij spreekt daarin over het feit, ja, men zegt de science has settled. 97% van de wetenschappers, of het is geloof ik zelfs nog meer, hè, weet dat de opwarming antropogeen is, door de mens veroorzaakt. Deze vraag heeft hij.
Nou ja, wat betreft de 97% consensus, hè, wat we telkens zeggen is, heb ik eigenlijk de vraag, ja, wat is er eigenlijk precies bewezen? En mm-hmm. wat heeft die 97% dan precies gezegd?
Ja. Goed, kan je daarop antwoorden?
Ja, dus ik kan weer zeggen dat het de vraag natuurlijk suggereert alsof dat er 97% is dat gelooft dat de aarde aan het opwarmen is en dat de mens verantwoordelijk is en dat er 3% is dat dat niet gelooft. Maar het gaat hier natuurlijk niet om wat wetenschappers geloven. Hè. Het gaat om wetenschappelijke bewijslast hier. Uh-huh. Dat is een belangrijk punt. Hè. En
Jij hebt filosofie gestudeerd ook, dus jij weet natuurlijk wel dat in filosofische kringen wordt gezegd wetenschap is uiteindelijk, als je het postmodern bekijkt, ook wel natuurlijk iets waar je moet in geloven.
Wel, ja, maar er zijn toch zaken waar we wetenschappelijk gezien niet aan twijfelen. Er is bijvoorbeeld geen wetenschappelijke discussie meer vandaag over de vraag of roken de kans op kanker verhoogt. Er is ook geen wetenschappelijke discussie meer over de vraag of de aarde plat is dan wel rond. Er zullen misschien vragen zijn, er zullen misschien discussies zijn welke vorm van de ellipsoïde precies de beste fit is daarvoor.
Is de graad van twijfel die je nu ook in het nieuwe rapport van het IPCC hebt.
Inderdaad, dus er is eigenlijk totaal geen wetenschappelijke discussie meer met betrekking tot de vraag, is de aarde aan het opwarmen? Ja, dat is gewoon een vaststelling. En er is ook geen vraag meer, geen wetenschappelijke discussie, of de mens hiervoor verantwoordelijk is. Dat is eigenlijk wetenschappelijk gezien een gepasseerd station. Ja. En wij kijken verder naar de onzekerheden die verder dieper liggen. En daar doen wij ons werk rond.
Ja, ja. En ik heb gekeken, je hebt mij dat doorgestuurd, Wim Thierry, naar het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, bekend als IPCC natuurlijk. Hè. Iedereen kent het ondertussen wel. Laatste rapport, dat gaat over... Ja, waarover gaat het? Vertel.
Ja, wel, wat er eigenlijk gebeurd is, hè, we moeten dan teruggaan naar 2015. Nu, 3 jaar geleden, was er de klimaatconferentie in Parijs. Nu, daar hebben de mensen, de politieke leiders van de wereld afgesproken om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden te houden en om inspanningen te leveren om die opwarming tot 1,5 graden te beperken. Ja. Dus wat betekent dat? Dat zijn opwarmingsgraden ten opzichte van het begin van de industriële revolutie, zo'n 150 jaar geleden. Dat is er afgesproken. Nu hebben die politieke leiders daarop gevraagd aan de wetenschap, en dat is dus het VN Klimaatpanel, schrijf ons nu eens een rapport waarin dat je ons uitlegt wat dit betekent, wat is er nodig om de opwarming tot die levels, die twee niveaus te beperken? Ja. En hoe zou de wereld eruit zien in een, wat wij noemen, anderhalve graden wereld of twee graden wereld? Mm-hmm. Wat zijn de verschillen daar? En dat is waar de klimaatwetenschap nu anderhalf jaar aan heeft gewerkt en nu volgende maand...
Ja, nu zijn we benieuwd. Natuurlijk, wat zijn dan de resultaten? Hoe groot is dat verschil voor de klimatoloog? Want Aviel, die moet al de hele tijd zwijgen, maar straks gaat hij heel veel aan het woord komen als econoom. Maar we moeten eerst kijken natuurlijk naar de klimatologische gevolgen en de risico's. Hè? Dus...
Er zijn een aantal belangrijke conclusies naar voren geschoven in dit rapport. Eén ervan is, we zitten vandaag al op 1 graad opwarming ten opzichte van pre-industriële niveaus.
Ja, dus eigenlijk 0,8 à 1,2, want we moeten wetenschappelijk high confidence, met veel vertrouwen wordt dat gezegd.
Ja, inderdaad, er zijn verschillende datasets. Waar u naar verwijst, is de contributie van de mens aan die opwarming.
Ja.
Dat is dus wat de klimaatmodellen berekenen, dat de opwarming is met en zonder broeikas. Ja. Uitstoot van broeikasgassen.
Ah, ja.
Dus er is ook een klein beetje onzekerheid in de opwarming, omdat er verschillende datasets zijn voor temperatuur, maar die ligt wel veel kleiner. Dus wat de waarneming betreft, we zitten rond 1 graad. Mm-hmm. Wat is de bijdrage van de mens tot die opwarming? 0,8 tot 1,2. Dus dat is eigenlijk de juiste beschrijving. Dus, maar dat is die onzekerheidsmarge, maar dus min of meer volledig verantwoordelijk voor die opwarming de mens.
Ja.
En dus als we dan kijken naar de meest recente periode, dan zien we dat per 10 jaar we een opwarming hebben van ongeveer 0,2 graden.
Ja.
Dat is wel een heel simpel verder gaan. Dan zitten we tegen 2040 aan 1,5 graad. Als we gewoon verder doen.
Business as usual,
inderdaad. Hè. Dus...
En wat zou dat betekenen? Dat is dan natuurlijk heel belangrijk, de risico's voor het milieu.
Ja, de risico's voor het milieu, die zijn eigenlijk, wat de wetenschap daarover zegt, is dat die risico's exponentieel, niet lineair toenemen met de toename van de gemiddelde temperatuur op aarde.
Niet lineair,
dus er is dus de risico's in een 2 graden wereld zijn veel groter dan de risico's in een 1,5 graden wereld. En de risico's in een 1,5 graden wereld zijn groter dan die in een 1 graden wereld. Maar dus het verschil van die halve graad, het verschil in risico's is groter naarmate de opwarming verder toeneemt.
Dus het zijn geen twee parallele lijntjes, maar de ene gaat bijna als een parabool de lucht in.
Inderdaad.
Zo, op die manier. Ja, oké. Dus, en dat betekent natuurlijk heel wat voor ecosystemen, maar ook voor de mens.
Ja, natuurlijk. Er zijn, ik kan misschien zeggen, er zijn een aantal van die ecosystemen die heel duidelijk een invloed gaan ondervinden, ook al in een 1,5 graden wereld en in een 2 graden wereld. Dat is typisch bijvoorbeeld de koralen. Dat is echt zo'n voorbeeld waar we zeggen, die zijn we kwijt. Die zijn we hoogst waarschijnlijk kwijt in een 1,5 graden wereld en die zijn we zeker kwijt in een 2 graden wereld.
Confidence stond er 99% zeker. Ik ben daar wel erg van geschrokken, want wat betekent dat voor het milieu en voor het klimaat ook?
Ja, dus er zijn eigenlijk verschillende bedreigingen voor die koraalriffen. De oceanen worden zuurder, waardoor er geen calciumcarbonaat meer kan gevormd worden en uiteindelijk zelf zal worden opgelost. Er is een stijging van de temperatuur waardoor de koraal minder goed kan groeien. En dan zijn er ook steeds destructievere tropische cyclonen die over die koralen komen en die koraalriffen gaan vernietigen. Dus de vraag is eigenlijk, welke bedreiging zal eerst de genadeslag toedienen? Mm-hmm. Dat is iets
wat
we allemaal
moeten
nagekeken.
Wat betekent dat voor iemand in Oceanië, kan ik het mij voorstellen? Maar
ja, dus die koraalriffen die vormen eigenlijk een natuurlijke barrière tegen de golven. Ja. Als je vanuit de lucht kijkt naar zo van die kleine eilandjes in Oceanië, dan zie je die koraalriffen, die vormen echt zo'n barrière die kracht van die golven gaan afremmen. Eigenlijk. Ja. Als die systemen afsterven natuurlijk, dan gaan de gevolgen van zo'n tropische cycloon, die vloedgolf die dan richting die eilanden stuurt, veel groter zijn. En dus er zijn een aantal eilandstaten die gaan ook in een 1,5 graden, in een 2 graden wereld, die gaan onbewoonbaar worden. Dus we gaan die volkeren moeten verhuizen. Hetzelfde geldt voor kustgebieden. Denk bijvoorbeeld aan de haven van Antwerpen. Ja, die komt gewoon onder zeeniveau te liggen bij 1,5 of 2 graden.
En ze zijn nu al aan het zakken in Antwerpen. Hè?
Dus,
gevaar voor Aviel.
Dus dat zijn... dat zijn wel lange termijnsgevolgen. Nu, ik zeg niet dat die daardoor onder water zal liggen, maar die zal wel onder zeeniveau liggen. Dus als we geen maatregelen nemen om die gebieden te beschermen, dan zullen die de gevolgen dragen. Dus dat zijn dus ook voor de menselijke samenleving zijn er heel duidelijke gevolgen. Migratie, economisch, ook die infrastructuur op de kusten die wordt bedreigd door overstromingen. Dat gaat geld kosten.
Ja, en dat is al een tijdje dat we het daarover hebben natuurlijk. Maar nu weten we dankzij dit rapport nog veel meer. Zo dadelijk gaan we naar Aviel, want dan gaan we ons afvragen. Die heeft een gemakkelijke opdracht om dan te zeggen, dit wetende, wat we dan moeten doen economisch. En voilà, met deze Andalusische wals, Corralera, zijn we naar onze milieueconoom van vanavond toegewalst, Aviel Verbrugge. Ja, we zijn aan het kijken naar hoe het staat met ons klimaat, want binnenkort is er een klimaatmars in Brussel en er is een grote top in Katowice in Polen, opvolgtop van die van Parijs. We hebben het gehad over hoe mensen verward kunnen geraken, zoals documentairemaker Marijn Poels, omdat er zoveel informatie die niet juist is, misschien zelfs fake is, op het internet circuleert. We hadden het daarnet met klimatoloog Wim Thierry over wat de risico's zijn, hè, na de berekening van het IPCC van een opwarming van 1,5 à 2 graden. De vraag is natuurlijk wat nu te doen. Hè. Misschien moeten we eerst even de term koolstofbudget tegen het licht houden, want daar heeft het allemaal mee te maken wat we moeten doen.
Wel, dat budget wordt inderdaad al naar voren geschoven, maar persoonlijk vind ik dat gevaarlijk. En dat is een beetje het budget dat je nog mocht uitstoten om de 2 graden te halen. Mm-hmm. En veel landen interpreteren dat, dus dat moeten we wel nog opdoen en daarna, daarna gaan we beginnen. Ja, maar dat is het gevaar van een terminologie. Ja. Dus praten in een budget dat je nog zou mogen doen. Eigenlijk moet je zeggen, wie uitstoot in de atmosfeer is iemand die sluikstort. En wat doe je met sluikstorters? Je zegt onmiddellijk stoppen met sluikstorten en je bent verplicht om de boel op te kuisen. Mm-hmm. En dat moet eigenlijk het punt zijn. En niet van we kunnen nog eens zoveel miljarden ton CO2 in de lucht laten.
Ja, maar dat zou natuurlijk veronderstellen dat je onmiddellijk aan de slag kan gaan en dat lijkt mij nogal utopisch, gezien de engagementen die regeringen hebben gesloten, ook in Parijs bijvoorbeeld. Het ene land wil daar ver in gaan, waarschijnlijk omdat het er economisch belang bij heeft, groene economie. Het andere land trager.
Wel, het punt is dat wij eigenlijk al in 1992 beslist hebben dat we snel aan de slag moesten gaan.
Dat is waar.
En we zijn nu vele jaren later. Het punt is dat men altijd te veel gewerkt heeft met budgetten en met doelstellingen op verre termijn. Eigenlijk moet je zeggen, we zitten in die situatie en we moeten in de juiste richting beginnen met te leren stappen. En als we kunnen stappen, zullen we kunnen lopen. En dat had men kunnen doen al vrij snel in de jaren 90, maar men heeft de zaken altijd weggeduwd.
Oké, maar nu staan we waar we staan natuurlijk. En het nieuwe rapport van het IPCC heeft het vooral over, ja toch eigenlijk legt heel erg de nadruk op elektriciteit om het de opwarming tot 1,5 graden in 2030 te beperken. Tot 85% zou duurzaam moeten worden opgewekt in 2050, want in dat rapport staan wel veel verschillende data, vind ik altijd. Ja, ja. Hoe komt dat eigenlijk, dat er die veel verschillende data in voorkomen?
Ja, dat komt omdat het eigenlijk het IPCC, wat het IPCC doet, is een samenvatting maken van de wetenschappelijke literatuur.
Ja.
Dus er zijn, ik denk, 6000 wetenschappelijke publicaties die zijn samengevat in dat grote rapport. En zo komen we met veel cijfers. Wat het IPCC nadien doet, is dat lange rapport van duizenden pagina's lang gaan samenvatten in een document van 20-tal bladzijden voor de beleidsmakers.
Vandaar,
en daar komen de kerngedachten
naar voren. Soms wel een beetje verwarrend. Ik heb dat dan ook gelezen, maar er waren heel veel verschillende cijfers en streefdoelen. Maar goed, dus elektriciteit is heel belangrijk. Marijn Poels, onze documentairemaker die in de war is geraakt over klimaatopwarming, die heeft volgende vraag daarover.
De derde vraag is eigenlijk een beetje voor de econoom, de milieueconoom. We zijn met z'n allen bezig om het klimaat en de aarde te redden, hè? Wat dat dan ook betekent. Met het oog dat de mens erop kan blijven leven. Dus we zijn niet het klimaat aan het redden eigenlijk, maar we zijn eigenlijk de mens aan het redden. Hè? Het is een mensenproject.
Ja.
Dus windmolens en energie kosten veel geld en zijn onbetrouwbaar. En geloof het of niet, maar Europa kent armoede. Hè? 20% van Duitsland bijvoorbeeld wordt bedreigd door armoede. En dat zijn 16 miljoen mensen. En als we weten dat er in Duitsland elk jaar meer dan 300.000 huishoudens van stroom afgesloten worden en ongeveer 60.000 huishoudens van het gas. En dat zijn dus mensen die niet meer kunnen, betalen. Hè. Ze wassen zich met koud water, hebben geen licht, geen toegang tot telefoon of internet, kunnen hun voedsel niet koelen. Wanneer die niet mee kunnen gaan in die transitie, is het dan nog wel een goed idee om die transitie zo radicaal door te voeren? Is het dan nog een mensenproject?
Ja, voor de hand liggende vraag, Aviel.
Ja, en ook vrij gemakkelijk te beantwoorden.
Goed dan.
Het is inderdaad zo dat het project gaat om de planeet leefbaar te houden, zodanig dat mensen er kunnen blijven op bestaan. Het klimaat zal zijn plan wel trekken, als het ware.
Het milieu hoeven we niet te redden.
Het milieu hoeven we niet te redden. Nu, de man doet nogal, en ook in zijn film, zeer laagdunkend over wind- en zonne-energie.
Ja, ja.
Die hij onbetrouwbaar noemt. En,
ja, dat is natuurlijk onder invloed van economen die hij in Duitsland gesproken heeft.
Well,
maar hij heeft misschien niet goed geluisterd.
Well,
dat zou kunnen.
Well, ik heb goed zijn programma gezien. Het is vooral zijn vriend, zijn buur van het Nederland, die hij daar verhaaltjes laat doen. En ik denk dat dit niet de juiste manier is om uw kennis te verzamelen.
Nee.
Kennis moet je verzamelen bij de wetenschap.
Voilà, jij bent er één, vertel.
Goed, wat wij vaststellen is dat wind en zon zeer betrouwbaar zijn. Wind is wispelturig, maar zon is er altijd. Maar niet altijd op onze plaats. De aarde draait rond om iedereen een stukje van de zon te geven.
Dat is een mooie.
Zon is er altijd.
Dat is een goddelijk principe bijna.
De zon werkt permanent en is dus zeker niet onbetrouwbaar. Nu, mensen moeten wel wat terug leren omgaan met het feit dat de natuur de sterkste is.
Ja.
En dat wij ons moeten aan- en inpassen aan wat de natuur ons te bieden heeft. En de natuur heeft ons enorm veel te bieden, zoals goedkope wind- en zonne-energie. Want wij hebben ondertussen ons leergeld wat betaald, of ik zou zeggen, de Deense en Duitse huishoudens hebben dat betaald, om wind- en zonne-energie naar een niveau te brengen dat het perfect doenbaar is op alle plaatsen van de wereld. En bovendien aan de goedkoopste prijs.
En is dat ook al te zien in de wereld?
Wel, dat is al te zien. Dus als je verschillende rapporten bekijkt, zie je nu dat in de favelas van Rio de Janeiro mensen zonnepanelen beginnen te installeren voor elektriciteit in Afrika, in de Indische dorpen.
Met name Chinezen?
Dat zou wellicht wel nogal Chinezen zijn, omdat dat de goedkoopst geproduceerde zijn.
Ja, ja.
Maar het verhaal zit eigenlijk heel diep en dat is iets dat veel te weinig aan bod komt, is dat wij in een enorme energierevolutie zitten, die eigenlijk al achter ons ligt. Het jaar 2012-2015, die periode, zal in de geschiedenisboeken komen van toen is het gebeurd. toen is wind en zon fantastisch goedkoop geworden. Hij wist het verschil tussen wind en zon. Wind, ik zal het in wind uitleggen, dat is een turbine en een generator.
Mm-hmm.
En dat produceert elektriciteit.
Ja, dat hebben we bijvoorbeeld in een gasturbine ook.
In een gasturbine, in een kerncentrale, in een grote kolencentrale. Het hart van die installatie is een turbine en een generator.
Mm-hmm.
Het verschil met die oude oplossingen is dat er twee enorme kwabben rond liggen. Een kwab daarvoor, mijnen, uraniumverrijking, boorplatformen, tankers, noem maar op.
Mm-hmm.
Enorm gevaarlijk, kost enorm veel geld. En een kwab daarachter. Want er is enorm veel water, er is koelwater nodig, er is enorme afvalproducten, slechte rookgassen die allemaal moeten behandeld worden.
Mm-hmm.
Nu, wind heeft dat niet. Wind neemt zijn stroom uit de natuur en de afvalstroom gaat terug in de natuur, zonder enig probleem. En dit feit alleen maakt dat wind dominant sterker is, wie dat ook wil bevechten, alle andere verhalen die men wil maken daar rond, men kan dat niet verslaan.
Ja.
En zon is eigenlijk nog straffer. Je hebt zelfs niks dat beweegt. Het is een elektronisch apparaat, goedkoper dan een smartphone, simpeler dan een smartphone. En dat zet licht onmiddellijk om in stroom.
Maar natuurlijk, waar deze documentairemaker op doelt, is natuurlijk, hij spreekt over armoede bij mensen. Het is inderdaad waar. België bijvoorbeeld heeft de duurste elektriciteit ongeveer van de Europese Unie, denk ik. Hè? Dat zal zo wel zijn.
We hebben de prijzen deze week gezien. Duitsland had de goedkoopste.
Ja.
Ja. Dus voor alle
Wat zit daarachter?
Wat daarachter zit dat zij al stappen vooruitgezet hebben in die transitie. In België
er zijn veel armen in Duitsland.
Maar in België ook en
ja,
in de UK ook.
Ja.
En die energiearmoede is er altijd geweest.
Mm-hmm.
Allee, dat is zo precies iets dat je nu uitvindt tijdens de energietransitie. Dat is niet waar. Er zijn altijd tienduizenden mensen afgeschakeld van stroom en van gas, omdat ze niet konden betalen.
Ja, ja, dus dat is niks nieuws.
Er is niks nieuws onder de zon.
Ja. Vind je dat wat Aviel hier vertelt, klimatoloog Wim Thierry, een hoopgevend verhaal?
Ja, ik denk dat het een enorm belangrijke evolutie is. Ik stel ook vast dat het Internationaal Energieagentschap de laatste 10 jaar systematisch het potentieel van zonnepanelen heeft onderschat. Elk jaar opnieuw updaten zij hun prognoses over de toekomst en blijkt elk jaar dat ze die onderschatten. De vraag is vandaag, hebben die mensen nog recht van spreken?
Dat wel. Marijn Poels heeft daar ook een interessante vraag die daarbij aansluit, geloof ik.
En als we dan groen willen zijn en goedkoop en betrouwbaar, waarom doen we daar zo krampachtig over kernenergie? Dat is statistisch gezien, zoals zover ik het kan zien, de meest groene, veilige en betrouwbaarste energie die we op dit moment hebben en die beschikbaar is.
Ja, veel. En in Nederland zijn ze inderdaad weer aan het discussiëren over kernenergie.
Ja.
Het debat is weer op gang gebracht daar.
Ja. En toch zal men misschien nog jaren discussiëren. Maar het verhaal van de twee kwabben dat ik daar juist vertelde.
Mm.
Turbine en een generator. Voor die kwap, er zitten zo twee enorme dingen in het nucleaire rond,
mm-hmm.
dat er gewoon niet meer betaalbaar is. Vandaag, en zelfs Foratom heeft dat vandaag gepubliceerd, is kernenergie al 3 keer duurder dan zonne-energie.
3 keer duurder?
3 keer duurder.
Mm-hmm.
In Amerika sluiten de kernreactoren gewoon omdat hun variabele kosten niet op kunnen tegen zonne-energie. En wind. Nee, dat is een verhaal dat afgelopen is. Dat verhaal van nucleair, ik mag mijn geduld niet verliezen, maar dat men alstublieft dus naar de feiten gaat kijken.
Vertel.
Wel, de feiten zijn dat de vierde generatie dat één grote prietpraat is. En dat is een verhaaltje dat men maakt. Wij gaan naar de toekomst, naar de vierde generatie nucleaire centrales.
En vertel nog eens hoe dat er zou moeten uitzien, zo'n vierde generatie reactor.
Ja, dat zijn
kweekreactoren
en hoge temperatuurreactoren. En die twee technologieën zijn alle twee geprobeerd, getest, gebouwd en alle twee mislukt.
Ja.
De Amerikanen,
Scandinavië, geloof ik.
Nee, vooral de Amerikanen hebben een eerste accident in hun kweekreactor gehad in 1966. De Fermi-reactor in Detroit. Ze zijn gestopt dan daarmee. En ze hebben hem eerst opgelapt, heeft dan terug waar gewerkt en sindsdien is kweekreactoren uit. China heeft die gebouwd, die heeft 26 uur gedraaid in 2011. Het was gedaan. Japan heeft de zijne gesloten. In Frankrijk hebben ze een super Phoenix van 1200 megawatt gebouwd. die heeft 11 jaar gewerkt en heeft in totaal een belastingsfactor, een productiefactor van 0,063.
Ja.
6,3% van hun tijd iets geproduceerd. Mm. De productie is nog niet genoeg om daar afbraken van te betalen. Allee, dat zijn de hoge temperatuurreactor is door Duitsland ontwikkeld in de jaren 80, maar door allerhande accidenten en mislukkingen zijn ze mee gestopt. Mm-hmm. Ze hebben de technologie aan China overgedragen. China doet er misschien iets mee, maar dat gaat ook niet lukken.
Nee. Wij zijn natuurlijk heel sterk afhankelijk van onze hele oude reactoren, die bijna allemaal plat liggen op dit ogenblik. Ja, nu is er al sprake van vliegtuig jetmotoren te gebruiken. Als het erop
die
aankomt.
Hebben er altijd gestaan, hè? Van in de jaren 60 al. Ja, en die draaien een paar uur per jaar. Dat is altijd de spitslastjes.
Ja, Wim Thierry?
Maar waar het eigenlijk over gaat, is welke keuzes we gaan maken in de komende jaren en de komende decennia. Mm-hmm. En dan een term die we vaak zien terugkomen, is in het jargon heet dat dan stranded assets. Dat betekent eigenlijk investeringen die stranden. Als we nu vandaag nog gaan investeren in een nieuwe kolencentrale, gezien de evolutie van de prijzen, dan gaat die gewoon niet meer rendabel zijn naar de toekomst. En mensen hebben dat door. En in China had men plannen voor honderden kolencentrales, dat is allemaal afgevoerd en wordt er massaal geïnvesteerd in hernieuwbare energie.
Ja.
Dus we zien die veranderingen op het terrein gebeuren al.
Als
we
kijken is goed nieuws.
Het ergste is dat men in Nederland en Duitsland ook kolencentrales nog gebouwd heeft na 2005. En het heeft niet veel gescheeld. Over had in de Antwerpse haven ook ingestaan. Maar die is dan naar Rotterdam verhuisd.
Mm-hmm.
Dus die hebben 3 nieuwe grote kolencentrales gebouwd. En
ja, dat had te maken toch met die transitie, hè, in Duitsland. Energiewende, omdat daar na Fukushima de kerncentrales zijn afgesloten, hadden zij ook toch een backup nodig.
Nee. Ik denk dat het kolenverhaal ook weer een verhaal is dat je in de energiesector enorm veel tegenkomt. Het is een verhaal van gevestigde belangen. Die enorm sterk zijn, die enorm verweven zijn in allerhande organisaties.
Mm-hmm.
En dat heb je met de kolen. Hè. En hun oplossing is, we gaan de koolstofdioxide opvangen en opslaan in de bodem. Technisch is dat in principe mogelijk, maar economisch maakt dat de kolenkilowattuur 50% duurder.
Mm-hmm.
En die kolenkilowattuur is nu al duurder dan die uit wind en uit zon. Dus dat heeft geen toekomst. Hetzelfde met nucleaire, dat heeft geen enkele toekomst. Voor verschillende redenen, maar misschien de belangrijkste reden is dat nucleaire centrales en die hernieuwbare wind- en zonnecentrales kan je niet samen in één elektrisch systeem ontwikkelen. Want ze vechten voor dezelfde stoel. Mm. En jij staat voor een stoel. Als ik op die stoel ga zitten, kan jij er niet meer zitten. En dat is eigenlijk het echte verhaal. Dus nucleaire verhindert de ontwikkeling en de snelle doorbraak van die hernieuwbare energie.
Ja, omdat er niet voldoende wordt geïnvesteerd. Ja. In het rapport van het IPCC, waar we het over hadden, de hele tijd, staat dat tot 2035 2,4 biljoen dollars van 2010 dan, zouden moeten worden geïnvesteerd. Dat is 2,5% van het wereld-BNP. Is dat nu veel of niet?
Dus niet veel. Ja.
Waarom niet?
Ja, omdat dit altijd in de energiesector geïnvesteerd is, die bedragen. En je moet denken, ik heb je dat juist die kwabben verteld, gans die nucleaire sector vooraf, hè, vooraleer dat je die in de stoom kunt maken, is zo enorm, ook voor de oliesector, dan mogen dat allemaal stoppen. We hebben geen tankschepen dan in mijn ogen, we hebben geen raffinaderijen. En ook al die afvalproblemen, die enorme afvalproblemen, heb je ook niet meer. En dat bespaart geld.
Ja.
Dat bespaart enorm veel geld.
Mm-hmm.
Maar die rekeningen worden te weinig consistent gemaakt. Hè, samengemaakt.
Ja.
Als je het afzonderlijk ziet, gaat hernieuwbaar inderdaad veel geld kosten. Maar als je het in zijn samenhang ziet, niet meer. En voor u als waterdeskundige ook, heb je ook geen koelwater meer nodig. Weet je dat de vorige zomer al verschillende kerncentra, deze zomer, hebben moeten afbouwen omwille van tekort aan koelwater.
Ja, dat is natuurlijk ook klimaatopwarming.
Dat is ook klimaatopwarming.
Wij doen bijvoorbeeld momenteel onderzoek in West-Afrika naar de mogelijkheid om die fossiele technologieën te haasje over te doen over de fossiele technologieën en rechtstreeks die toegenomen vraag naar elektriciteit daaraan te gaan voldoen met hernieuwbare bronnen.
Ja.
En inderdaad, de vraag is, hoe kunnen we die verschillende bronnen van energie, van elektriciteitsproductie laten samenwerken? blijkt nu in de Sahel bijvoorbeeld dat het heel veel waait 's nachts wanneer de zon niet schijnt. Dus daar is die complementariteit aanwezig die dat tot zeer recent eigenlijk niet geweten was. Bovendien kunnen we dan waterkrachtcentrales gaan gebruiken om net die stroom te produceren op het moment dat de zon niet schijnt. Dus als we die zaken gaan flexibel gaan managen, is het eigenlijk perfect mogelijk om enorme hoeveelheden hernieuwbare elektriciteitsproductie in dat stroomnet te gaan injecteren.
Ja. Oké, dus het is mogelijk. In het rapport, dat is natuurlijk ook, komt vanuit de Verenigde Naties, en niet iedereen is nog een fan van de Verenigde Naties. Misschien al een probleem dat al wat langer meegaat, maar zeker mensen als Trump en Bolsonaro van Brazilië zijn dat zeker niet. Daar wordt benadrukt natuurlijk dat er samenwerking, internationale samenwerking nodig is van ja, eigenlijk alle bestuursniveaus. En dat gaat van de wereld tot lokaal. Dat is natuurlijk wel een hinderpaal, zou ik dan denken.
Wel, ik denk dat de macht van de technologie onderschat wordt.
Ja?
De technologie van die hernieuwbare is zodanig snel nog aan het verbeteren en goedkoper aan het worden, dat niemand dat kan tegenhouden. Onze Engie met zijn oude nucleaire centrales, die zeggen zelf, nucleair, dat is voor ons een aflopend verhaal. Je vindt geen mensen meer, tenzij de Franse staat misschien, die nog wilt investeren in het nucleaire, in de grootschaligheid. Mm-hmm. En indien de modellen die men gebruikte bij IPCC, werkgroep 3, niet werkgroep 1, dat zijn fantastische modellen.
Wat zijn dat?
Werkgroep 3, dat zijn de Integrated Assessment Models, waarbij dat men eigenlijk die scenario's berekent en dan al die energiehoeveelheden en onder andere de plaats van nucleair en hernieuwbare, maar men plaatst dat gewoon naast elkaar, in plaats van in een model te steken. Als je zo'n model specifiek gemaakt hebt van de elektriciteitssector, dan ziet je wat samengaat en niet samengaat.
Ja, en als er klimaatmodellen kunnen worden gemaakt in de computer, dan moet dat zeker ook kunnen met elektrische mix.
Maar moet die modellen gewoon voor de elektriciteitssector bestaan?
Die zijn er.
Die worden gebruikt, maar op zich zijn dat ook al tamelijk ingewikkelde en grote modellen. En ze zijn niet geïntegreerd in die integrated assessment models. Mm-hmm. En je moet ook als wetenschapper durven zeggen, hier staan we niet ver genoeg.
Ja, ik denk het is een beweging. Nu spreken we inderdaad echt van de frontier van de ontwikkeling van klimaatwetenschap. Dat is om die bruggen tussen die kloof tussen die verschillende types van modellen te gaan overbruggen. Nu zien we bijvoorbeeld dat we de manier waarop dat we aan bosbeheer doen, waar dat we bos zetten, waar dat we gaan landbouw en steden zetten, dat die kaarten tussen de Integrated Assessment Modeling Community, dus de meer economische modellen en dan de klimaatmodellen, dat die kaarten uitgewisseld worden, dat die informatiestromen, dat die worden gesynchroniseerd en worden geïntensiveerd. Dus we zien dat we daar enorme stappen vooruit zetten. En dat gebeurt door wetenschappelijk onderzoek op Europese schaal. Dus daar zijn grote Europese onderzoeksprojecten rond. En daar zetten we enorm grote stappen vooruit op dit moment.
En wat met de invloed van die verwarrers dan? Hè? We hebben het erover gehad. Dat is kennelijk vanuit een bepaalde lobby. Hoe zit het met het gevaar van zo'n Trump, van zo'n Bolsonaro in Brazilië, die zegt we gaan Amazonewoud ontginnen om er soja te planten en veevoeder?
Kijk, ik wil misschien zeggen daarover dat het IPCC, dat is het VN-klimaatpanel, nu al meer dan 30 jaar bestaat. En als we teruggaan, enkele jaren geleden is het Fifth Assessment Report, het vijfde rapport, verschenen. Binnen 2 jaar verschijnt het zesde rapport. Uh-huh. Als we teruggaan naar het eerste rapport en we kijken naar de conclusies daarin, dat rapport is van 1990. Ja. Fundamenteel gezien staan daarin dezelfde conclusies als vandaag. Dus eigenlijk is het verhaal van CO2 en opwarming is eigenlijk extreem simpel. En klimaatwetenschap zegt eigenlijk al 30 jaar lang hetzelfde. Natuurlijk verfijnen wij onze voorspellingen, maken wij onze modellen beter, maar het heeft de conclusies op geen enkele manier aangepast. Ik ga zelfs zeggen, er is een wetenschapper, Svente Arrhenius, in 1896 heeft hij reeds berekend dat bij een verdubbeling van de CO2 de aarde met 5 graden zal opwarmen. Dus we weten het al 120 jaar zelf.
En 5 graden is niet niks, want dat is het verschil met de ijstijd, denk ik.
Ja, inderdaad, dat klopt. En dus die kennis, wetenschappelijk gezien, die is er. Ja. En nu is het een belangrijk punt, vertaal die kennis naar begrijpbare informatie. Dat is een taak van de wetenschap ook, om dat goed te communiceren. En dan inderdaad kunnen andere maatschappelijke actoren die informatie gaan gebruiken en de transitie gaan versnellen.
Al eens geprobeerd, maar hier zijn je politici aanwezig natuurlijk.
Nu, wat ik natuurlijk, ik heb 20 jaar in IPCC meegedraaid, weet, is dat dat bestaat uit 3 onderdelen. Je hebt werkgroep één over die klimaatmodellen. En ik denk dat daar de kennis inderdaad, ze is nooit perfect, maar ze is bijna perfecter. Mm. En ze, die mensen werken aan modellen en verbeteren die nog telkens. Het tweede gedeelte gaat over de impact. Daar zijn onzekerheden en marges al veel groter. En dan moet je al dikwijls dus zeggen, ja, de marge is dit. Maar het derde deel gaat, wat gaan we doen? En wie gaat, als het ware, betalen daarvoor? Mm. En daar moet je lovers hebben, rechten, economen, sociologen, politica enzovoort. Je hebt dus een heel brede waaier van mensenwetenschappen daar, die je zou moeten insluiten.
Maar dat iedereen, moet dus de volgende stap zijn.
Maar iedereen van de menswetenschappen weet ook dat er in iedere menswetenschap hebt u verschillende scholen die elkaar tegenspreken. Dus het verhaal om daar tot een solid iets te komen is veel moeilijker. En daar wordt dan, voor de verwarringszaaiers is het veel gemakkelijker om daar rommel te maken. Ja. En de persoon die de film gemaakt heeft, Marijn, ik vind dat hem toch dat wat wetenschappelijker had moeten aanpakken.
Ja, we gaan dus niet aan de luisteraars aanbevelen om naar die film te kijken. Je vindt hem wel hoor, maar we gaan geen reclame maken.
Wow.
Nog één gewoon concrete vraag, want we moeten bottom-up ook nog iets doen. We hebben niet veel tijd meer, maar moeten we nu met elektrische auto's gaan rijden of niet? Want daar is ook veel verwarring over. Hè?
Ik kan misschien zeggen dat wat de wetenschap gedaan heeft recent is, ja, zeg maar concrete maatregelen naar voren schuiven die die uitstootreductie zouden kunnen gaan genereren die consistent is met die doelstellingen van het Parijsakkoord. Mm-hmm. En iemand van mijn team was betrokken in een studie waarin 10 concrete maatregelen naar voren geschoven worden. En een van die maatregelen is last fossil fuel driven cars sold by 2035. Om dat in Nederlands te zeggen, na 2035 mag er geen enkele auto aangedreven door fossiele brandstoffen meer verkocht worden. En dat is wereldwijd. Ja. Nu, de vraag is, moet een rijk land als België misschien die doelstellingen niet nog iets scherper stellen? We zien dat bijvoorbeeld in Nederland gebeurt, daar is die naar 2028 verscherpt. En we zien dus dat dat een van de 10 maatregelen is die nodig is om die transitie te verwezenlijken.
Ja, is dat wat je vindt op die site 10klimaatacties.be? Heeft dat ermee te maken? Want dat is iets wat ik heb gevonden.
Ja, dus er zijn verschillende initiatieven. Dat is een van de initiatieven. Ik verwijs naar een ander ook van een Duits kenniscentrum die studie gedaan heeft. Dus ja, dat is, maar die zaken liggen allemaal in lijn met elkaar.
Ja, mensen moeten zich goed informeren en kritisch zijn tegenover de bronnen. Misschien hebben we een beetje geholpen. Bedankt voor jullie komst. Volgende week zit Fredo de Smet hier om over zijn boek Artificial Stupidity, bemerkte woordspeling, te spreken. Geniet van de jazz van Lee Steppen zo dadelijk. En vanavond na 8 uur weer klinkt er heerlijke barok vanuit Amuse met Lut van der Eyck. En morgen is er de top 100 natuurlijk. Veel plezier dit weekend.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.